Ik wil beginnen met een gedachte uit Psalm 78. Psalm 78. Wend het oor, mijn volk, tot mijn leer. Neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond tot een spruik open doen. Ik wil al oude verborgenheden verkondigen. Hetgeen wij gehoord hebben en weten en onze vaderen ons hebben verteld, dat willen wij voor hun kinderen niet verhelen. We willen vertellen aan het volgende geslacht des Heeren roemrijke daden, zijn kracht en de wonderen die hij gewrocht heeft. Ik ga proberen om geen preek te houden. Maar dit is een tekst zo vol passie van het hart van God. Onze God is een God van generaties. Hij is een God die verborgenheden openbaart. De dingen die in zijn hart zijn. En hij openbaart het aan ons. En hij wil het ook openbaren aan onze kinderen. Nou, we leven in een tijd waar we worden meegesleurd door duizend dingen en zelden stilstaan bij deze passie. Of we denken, de kerk zal het wel organiseren en we sturen onze kinderen naar de zondagsschool. Of we hebben geen voorbeelden gezien van hoe je dat doet, geestelijk opvoeden. Wat ook de achtergrond of de reden is waarom u hier zit, ons hartsverlangen is om met u het woord open te doen en te spreken van de dingen die in het hart van God zijn. We zijn heel blij met de grote opkomst. We dachten op een woensdag. De moeders moeten hun kinderen opvangen na schooltijd. Dat is eigenlijk ook zo. Maar fijn dat jullie er allemaal zijn. En ook mensen uit heel verschillende achtergronden. Verschillende kerkelijke achtergronden. Moeders, vaders, hulpverleners. Homeschoolers. Nou, Belgen? Ja, ze zijn Belgen. Ja, kijk, zie je wel. Er zijn een paar Belgen, ik wist het. Ik had ze op de lijst zien staan. Dat alleen is voldoende om interessante discussies met elkaar te hebben. Ik kan je vertellen dat een gezin in België is niet hetzelfde als in Nederland. Het is gewoon een andere cultuur. En een gezin in Nederland is waarschijnlijk ook niet hetzelfde als in de Verenigde Staten, waar Ted en zijn vrouw vandaan komen. Maar God is een God die spreekt over alle tijden heen, dwars door alle culturen heen. En wat u straks mee moet nemen is niet cultuur of stijl, maar het woord van God en je laten leiden door zijn geest om het toe te passen in jouw gezin, in jouw situatie. Dus probeer te luisteren met het oor dat ontvankelijk is. En dat probeert te zoeken naar, Heere, wat hebt u vandaag tot mij te zeggen? Opdat ik een opvoeder of een ouder of een ondersteuner of een hulpverlener of wat dan ook mag zijn die beter past bij het plan wat u met mijn leven hebt. Goed, ik heb mijn tijd allemaal opgebruikt. Ik wil meteen het woord aan Ted geven. Ted komt uit de Verenigde Staten. Hij heeft een boek geschreven, De Weg naar het Kinderhart, dat is uitgegeven door Stichting Heartcry. En deze dag wordt georganiseerd door Stichting Heartcry en het Centrum voor Pastorale Counseling samen. En we proberen ook samen onze schouders te zetten onder het project wat je hier ziet staan, Hart voor het Gezin. En het is ons verlangen dat Ted ons mag dienen. Hij heeft ook zijn vrouw meegebracht. Dus hij zal beginnen met het woord voor ons te openen. En dan nadien is er gelegenheid voor vragen stellen en het beantwoorden van de vragen zullen ze met z'n tweeën doen. Goed. Heb ik alles gezegd wat ik moet zeggen, Arjan? Dan ga ik de microfoon aan Ted geven. Staat sessie 1 op het Dank je wel.
Margie and I are very thankful for this opportunity to be with you today.
Margie en ik zijn erg blij met de gelegenheid om bij jullie te zijn vandaag.
I'll ask Margie to wave her hand at you, so.
Ik vraag Margie even om naar jullie te wuiven.
And we're here to serve you.
En wij zijn hier om jullie te dienen.
So feel free, even during the breaks, to engage us with questions, and we'll be delighted to talk with you. That's what we're here for.
Voel je dus vrij, ook tijdens de pauzes, om ons aan te spreken en vragen te stellen. We zullen ze met plezier beantwoorden. Dat is waarvoor we gekomen zijn.
And I think during the formal question and answer time, Margie will join me because she is the one with all the practical answers.
En in de formele vragen zal Margie hier bij me komen, want zij is degene met alle praktische antwoorden op jullie vragen.
I'm like a typical man. I have all these lofty ideas, but she has to make them work.
Ik ben een typische man. Ik heb al deze geweldige, hoogstaande ideeën en zij moeten ervoor zorgen dat ze werken.
Now we're going to look at the child-rearing stages today.
Vandaag gaan we naar de verschillende stadia kijken om kinderen op te voeden.
And we'll try to get some sense of goals and objectives for each of those stages.
En we zullen proberen om doelstellingen te formuleren voor elk van die stadia.
Now, let me mention that we have 3 adult children.
Laat me u vertellen dat wij 3 volwassen kinderen hebben.
And we have 9 grandchildren.
En we hebben 9 kleinkinderen.
And they all live within 5 miles of us.
En ze leven allemaal binnen een straal van 10 kilometer.
So we spend a lot of time with them.
Dus we brengen veel tijd met hun door.
I always want to assure people that we have children because I don't want you asking yourself a half hour from now whether or not this man has any kids.
Ik vertel jullie maar vast dat we kinderen hebben, want ik wil niet dat je binnen het half uur jezelf afvraagt, heeft deze man eigenlijk wel kinderen?
Now, let me get a sense of you as a group of people. How many of you have kids from ages 0 to 5?
Laat me een idee krijgen van jullie. Kinderen van 0 tot 5.
Okay. How about ages 6 to 12?
6 tot 12.
Okay. How about teenagers?
Tieners.
How about kids in all 3 stages?
Kinderen in alle 3 de stadia.
Okay. May the Lord bless you and keep you and cause his
dat
face to shine upon you.
Dat de Heer jullie zegenen en bewaren.
Well, we want to talk about this first period of our children's lives, the first 5 years.
We willen eerst over de eerste periode, de eerste 5 jaar van het leven van onze kinderen spreken.
And the big picture goal during these first 5 years is teaching our children to be people under authority.
En het grote doel in die eerste 5 jaar is om de kinderen te leren van onder gezag te staan.
It's really helping them embrace the idea of living joyfully under the authority of mom and dad.
Hun te helpen om met vreugde te leven onder het gezag van ma en pa.
So I have something more in view than just simply getting them to obey me.
Ik heb dus meer in gedachten dan er alleen maar voor te zorgen dat ze me gehoorzamen.
I really want them to embrace a worldview that is rooted in God's word.
Ik wil dat ze een wereldbeeld ontwikkelen dat geworteld is in het woord van God.
A worldview in which they recognize that God has established authority structures in his world.
Een wereldbeeld waarin ze erkennen dat God autoriteitsstructuren in zijn wereld ingesteld heeft.
And to live under those authority structures is a great blessing.
En onder die gezagsstructuren te leven is een grote zegen.
It's the very best place in the world for the child to be.
Het is de beste plaats ter wereld waar een kind kan zijn.
So I want him to embrace the beauty and goodness of God's plan for children to be under parental authority.
Ik wil dus dat het kind begrijpt het goede en het mooie van Gods plan om onder dat gezag te staan.
Now, I don't know the culture of Holland.
Ik ken de cultuur niet in Nederland.
And so I can only speak from the cultural experience I have as an American.
En ik kan alleen maar spreken van de culturele ervaring die ik als Amerikaan heb.
And you can judge the extent to which this is true in the Netherlands.
En jullie kunnen zelf beslissen in hoeverre dit geldt voor Nederland.
But in America we have lost any concept of hierarchy.
Maar in Amerika zijn we het concept van hiërarchie kwijtgespeeld.
We have a very horizontal, egalitarian culture.
We hebben een erg horizontale, egalitaire cultuur.
And the Bible gives us a vertical culture.
En de Bijbel geeft ons een verticale cultuur.
In which there is a God who is above all things.
waar een God boven alle dingen staat.
And he has established authority structures in his world.
En hij heeft autoriteitsstructuren ingesteld in zijn wereld.
Now you get a sense of that vertical culture in passages like Psalm 8.
Je krijgt een idee van die verticale structuur in Bijbelgedeeltes als Psalm 8.
The psalmist says, O Lord, our Lord, how majestic is your name in all the earth. You have set your glory above the heavens.
De psalmist zegt, Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de hele aarde, u die uw majesteit getoond hebt boven de hemel.
So the psalm begins with God whose glory is over all.
Dus de psalm begint met de glorie van God die over alles is.
And then it has a very precise description of hierarchy in the created order.
En dan is een hele precieze beschrijving van de hiërarchie in de scheppingsorde.
It says, when I consider the heavens, the work of your fingers, the moon and stars that you have set in place, what is man that you are mindful of him, and the son of man that you care for him?
Het zegt, als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt en het mensenkind
Now,
dat u naar hem omziet?
Notice the hierarchy here. You have made him a little lower than the heavenly beings.
Zie hier de hiërarchie. Je hebt hem een beetje lager gemaakt dan de hemelse wezens.
And you have put all things under his feet.
En je hebt alle dingen onder zijn voet geplaatst.
All flocks and herds and beasts of the fields and birds of the air and fish of the sea, all that swim in the paths of the sea.
Alle vogels van de lucht, vissen van de zee, alle dieren van het land. U hebt ze allemaal onder hem gesteld.
Now here we have this very precise description of the place of mankind in the created order.
En hier krijgen we een hele precieze beschrijving van de plek van de mens in de scheppingsorde.
There is God who is over all things.
Er is God die boven alle dingen staat.
And he has created this next order of created beings, the angels.
En hij heeft de volgende orde van schepselen, de engelen, daaronder gesteld.
They're the heavenly beings who dwell in the presence of God.
Zij zijn de hemelse wezens die in de aanwezigheid van God verblijven.
And who do the will of God.
En die de wil van God doen.
And then God has made human beings.
En God heeft dan menselijke wezens gemaakt.
Mankind.
De mens.
Creatures of great dignity.
Schepselen met grote waardigheid.
We're made in the image of God.
Die gemaakt zijn naar het beeld van God.
We've been given dominion over the world that God has created.
En die heerschappij ontvangen hebben over de wereld die God geschapen heeft.
And we're called to exercise that dominion over the created order.
En die opdracht gekregen hebben om die heerschappij over de wereld vorm te geven.
But what I want us to take away from this psalm is this vertical dimension to the creation.
Maar ik wil graag dat we uit deze psalm onthouden die verticale dimensie in de schepping.
God has established authority structures in his world.
God heeft autoriteitsstructuren vastgesteld in zijn wereld.
And of course today we're concerned with the authority he has established in the home.
En vandaag gaat het natuurlijk over de autoriteit die hij ingesteld heeft in het gezin.
But the home is not the only place where we have these authority structures.
Maar het gezin is niet de enige plaats waar we die autoriteitsstructuren
There's
kennen.
There's authority in the church.
Er is autoriteit in de gemeente.
Hebrews 13 says we're to obey our leaders.
Hebreeën 13 zegt dat we onze leiders moeten gehoorzamen.
Because we have men who watch over our souls.
Want we hebben mensen die over onze zielen waken.
There's authority in the workplace.
Er is gezag op de werkvloer.
We're to obey our bosses.
We moeten onze leidinggevende gehoorzamen.
And we're to do our work before them as unto the Lord.
En we moeten ons werk voor hun doen als voor de Heere.
There's authority in the state.
Er is gezag in de staat.
We're to obey the appropriate direction that we receive from governing authorities.
We moeten gehoorzamen aan de richting die de regering ons geeft.
And of course there's authority in the home.
En natuurlijk is er gezag in het gezin.
God has given men the role of providing loving leadership in the family.
God heeft de man de rol gegeven om liefdevol leiderschap te geven aan dat gezin.
And wives are to live under the leadership of their husbands.
En vrouwen moeten onder de leiding van hun man leven.
And children are to obey their parents.
En kinderen moeten hun ouders gehoorzamen.
So there's this vertical dimension that God has established in his world.
Er is die verticale dimensie die God in zijn wereld vastgesteld heeft.
And part of my goal as a parent is to give my child an appreciation of that vertical structure that God has established in his world.
En een deel van mijn doel als ouder is om mijn kind de waardering te geven voor de manier hoe God dat ingesteld heeft.
Now certainly we want to recognize there is an equality of personhood within humanity.
En natuurlijk willen we erkennen dat er een gelijkheid is in het persoon zijn van de mensen.
We are people who are equal in dignity as people made in the image of God.
We zijn met z'n allen gemaakt naar het beeld en de gelijkenis van God en we zijn gelijkwaardig.
And we all must come to God in repentance and faith.
En we moeten allebei het allemaal nodig om tot God te komen in berouw en geloof.
And God is not a respecter of persons.
En God die ziet de persoon niet aan.
So there's that equality of personhood as people before the Lord.
Dus die gelijkheid als persoon, ja, daarin staan we voor God.
But God has also established authority in the home.
Maar God heeft ook gezag ingesteld in het gezin.
And husbands are called to provide loving leadership.
En de man wordt opgeroepen om op een liefdevolle manier leiding te geven.
Leadership in which they lay down their lives like Christ laid down his life for the church.
Leiderschap waarin ze hun leven geven zoals Christus zijn leven gegeven heeft voor de gemeente.
And wives are to live under the leadership of their husbands.
En vrouwen moeten leven onder de leiding van hun man.
And children are to obey mom and dad.
En kinderen moeten pa en ma gehoorzamen.
Now, it's that dimension that I want to talk to you about in this hour.
Nu, het is die dimensie waar ik in dit uur met jullie het wil over hebben.
It's helping my children live as people who recognize the authority that God has given mom and dad.
Mijn kinderen helpen om te leven vanuit de erkenning van het gezag dat God aan pa en ma gegeven heeft.
Now, the key passage of scripture is Ephesians chapter 6.
En het sleutelgedeelte in de schrift is Efeziërs hoofdstuk 6.
It says, children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and your mother, which is the first commandment with a promise, that it may go well with you, and you may enjoy long life on the earth.
Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist. Eer je vader en moeder, dat is het eerste gebod met een belofte, opdat het je goed gaat en je lang leeft op de aarde. En vaders, wees geen toorn op bij je kinderen. And you didn't read fast verse 4.
I did not yet, but
no,
I will.
I'll get you with it.
Okay. Now, what God? When I was a child, this was my very first memory verse.
Als kind is dit het eerste vers dat ik uit het hoofd geleerd heb.
Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.
I remember thinking as a child, what a strange thing that the first verse I had to memorize was about obeying mom and dad.
Ik herinner me dat ik als kind dacht dat het een vreemd vers was wat ik als eerste moest leren dat over mijn ouders te gehoorzamen.
Of course, my dad had an agenda.
Maar mijn vader had natuurlijk een agenda.
He wanted us to be people who were obedient.
Hij wilde dat we mensen werden die gehoorzaam waren.
And if we were slow to obey, he would remind us using this verse.
En als we niet als we te langzaam reageerden, dan herinnerde hij ons eraan met dit vers.
What is Ephesians 6:1?
Wat staat er in Efeziërs 6 vers 1?
Children, obey your parents in the Lord, for this is right.
Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere, want dat is juist.
He would say, then you know what you need to do, don't you?
En dan zei hij, nou, dan weet je wat je te doen staat.
And we would accept the inevitable and do whatever it was we were told to do.
En we aanvaarden het onontkoombare en we deden wat ons verteld werd.
One day he brought a friend home from work with him.
Op een dag bracht hij een vriend mee naar huis.
And throughout the evening, dad was giving direction to the children.
En gedurende de avond gaf vader richtlijnen aan de kinderen.
And if we were slow to obey, he would remind us with this verse.
En als we te langzaam reageerden, dan herinnerde hij ons aan dit vers.
What's Ephesians 6:1?
Wat staat er in Efeziërs 6 vers 1?
And we would go do whatever it was we were supposed to do.
En wij deden dan wat we verondersteld werden te doen.
By the end of the evening, when this man was leaving our home.
Tegen het einde van de avond, toen die man weer wegging.
He said, by the way, what is Ephesians 6:1?
Toen zei hij, wat is Efeziërs 6 vers 1?
This magical phrase you say to children and they obey you.
Er is die magische zin die je tegen de kinderen zegt en ze gehoorzamen je.
But of course, it's not a magical phrase.
Maar het is natuurlijk geen magische zin.
It's a training process.
Het is een proces van training.
Now, not an event of training, but a process of training.
Geen gebeurtenis van training, maar een proces van training.
We always like to have training events at our house, don't we?
We willen allemaal gebeurtenissen, momenten van training hebben in ons gezin.
Where we tell our children once and ever after that they do what they're supposed to do.
We vertellen onze kinderen het één keer en dan moeten ze het voor altijd weten wat ze moeten doen.
It doesn't work, does it?
Maar het werkt niet zo.
It's a training process.
Het is een proces.
Where we're bringing this truth to our children again and again.
En we brengen keer op keer op keer deze waarheid bij onze kinderen.
Now what God has done in this passage is remarkable. He's drawn a circle where children are to live.
Wat God in dit gedeelte doet is heel bijzonder. Hij tekent een cirkel waar kinderen binnen leven.
And the boundary of the circle is honor and obey father and mother.
En de grens van die cirkel is je vader en je moeder te eren en te gehoorzamen.
And the promise is that there are these two marvelous blessings that come in the context of obedience.
En dan zijn er die twee geweldige beloften van zegen die komen in de context van gehoorzaamheid.
It will go well with you and you will enjoy long life.
Het zal goed met je gaan en je zal lang leven op de aarde.
Now those are two blessings you want for your children.
Nu dat zijn twee zegeningen die je wil voor je kinderen.
You want for it to go well with them.
Je wil dat het goed met hun gaat.
You want for them to enjoy long life.
En je wil dat ze een lang leven genieten.
These are two blessings your children want for themselves.
Dat zijn twee zegeningen die je kinderen voor zichzelf willen.
And God says the context in which those blessings are realized is as you live under parental authority.
En God zegt dat de context waarin deze zegeningen vorm krijgen het gezag van de ouders is.
Which really means living under God's authority.
En dat betekent natuurlijk het leven onder Gods autoriteit.
Now, the way we present this to our children is incredibly important.
Nu, de manier waarop we dit aan onze kinderen overbrengen is ongelooflijk belangrijk.
I want to make an attractive presentation of these truths to my children.
Ik wil mijn kinderen een aantrekkelijke weergave geven van deze waarheden.
I think of it as making a gourmet presentation of this truth.
Het lijkt alsof een gourmet presentatie van deze waarheid.
Imagine with me that you men you take your wife out to a very expensive restaurant.
Stel je voor, mannen, je neemt je vrouw mee naar een heel duur restaurant.
And this meal is very expensive.
En het is een erg dure maaltijd.
But it's a special occasion.
Maar het is een speciale gelegenheid.
And so you know when the food is served to you, the food is going to be served in a very attractive way.
En je weet dat wanneer het eten opgediend wordt, dat het opgediend zal worden op een zeer aantrekkelijke manier.
Things will be placed on the plate in very decorative in a very decorative manner.
De dingen worden op het bord op een decoratieve manier op het bord gelegd.
There'll be a variety of colors on the plate.
Er zal een veelheid van kleuren zijn op het bord.
And when they bring it to you, it'll look beautiful.
En wanneer ze het brengen, het ziet er mooi uit.
Your wife will say, "Let me just grab my phone to take a picture of this."
En je vrouw zegt, "Laat me even mijn fototoestel pakken, dan maak ik er een foto van."
You see, a gourmet restaurant knows that they have to serve food attractively.
Een gourmet restaurant weet dat ze voedsel op een aantrekkelijke manier moeten serveren.
Now this is gourmet truth for our children.
Dit is gourmet waarheid voor onze kinderen.
And we want to serve it in attractive ways.
En we willen het op een aantrekkelijke manier aan hun brengen.
That means I never want to come to my children like this. I never want to come to my children in this manner.
I never
want to come to my children in this manner.
Dus ik wil nooit mijn kinderen op deze manier benaderen.
Look, I'm your dad.
Luister, ik ben je vader.
I put a roof over your head.
Ik ben degene die een dak over je hoofd plaatst.
I buy every morsel of food you put in your mouth.
Elk kruimeltje eten dat je in je mond steekt, dat betaal ik.
And every stitch of clothes you wear on your back.
En elk stukje kleren dat je draagt, betaal ik.
And as long as you live in my house, you're going to do it my way.
En zolang als je in mijn huis leeft, doe je het op mijn manier.
Now, That presentation does not invite submission.
Dit soort presentatie nodigt niet uit tot onderdanigheid.
That presentation invites rebellion.
Maar het nodigt uit tot rebellie.
Because I've set up a head-to-head conflict.
Want ik heb een frontaal conflict opgezet.
I've said, look, I'm the one with the power here.
Ik heb gezegd, luister, ik ben degene die de macht heeft hier.
I'm the one with the gifts to give.
Ik ben degene die de cadeautjes geeft.
I can make your life miserable if you don't do what I want.
Ik kan je leven ellendig maken als je niet doet wat ik wil.
So as long as you live in my house, you're going to do it my way.
Dus zolang als je in mijn huis leeft, doe je het op mijn manier.
What is missing in that presentation?
Wat ontbreekt in dit soort presentatie?
Or I could ask, who is missing in that presentation?
Of ik zou zelfs kunnen zeggen, wie ontbreekt hierin?
God is missing, isn't he?
God ontbreekt, toch?
God's not missing in Ephesians chapter 6, 1 through 3.
God is niet afwezig in Efeziërs 6, vers 1 tot 3.
Children, obey your parents in the Lord.
Kinderen, wees je ouders gehoorzaam in de Heere.
This is what we do because there's a God in heaven.
Dit is wat we doen omdat er een God is in de hemel.
You see, if I come to my children in that kind of demanding tone.
Als ik met dit soort eisende toon bij mijn kinderen kom.
Then I'm guilty of Ephesians 6, 4.
Dan ben ik schuldig aan Efeziërs 6, vers 4.
Fathers, don't provoke your children to wrath.
En vaders, wek geen toorn op bij uw kinderen.
You see, I want my presentation of this truth to be a very beautiful and compelling presentation.
Ik wil de manier hoe ik mijn kinderen deze waarheid voorhoud, ik wil dat het mooi is en uitnodigend.
So I want to come to my children in this way.
Dus ik wil op deze manier tot mijn kinderen komen.
Children, there's a God in heaven who's good.
Kinderen, er is een God in de hemel die goed is.
He has put you in a family.
Hij heeft je in een gezin geplaatst.
He's given you a mommy and daddy who love you.
Hij heeft je een mama en een papa gegeven die van je houden.
A mom and dad who have maturity and wisdom and life experience.
Pa en ma die wijsheid hebben en volwassenheid en levenservaring.
And to obey mom and dad is a blessing.
En om pa en ma te gehoorzamen is een zegen.
It's the very best thing in the world for you.
Het is het beste ter wereld wat je kan doen.
Because God promises as you obey, it'll go well with you and you will enjoy long life.
Want God belooft dat als je gehoorzaamt, dat het je goed zal gaan en dat je een lang leven zal genieten.
And mommy and daddy insist on your obedience because we know that's what's best for you.
En papa en mama willen dat je gehoorzaamt omdat we weten dat dat het beste voor je is.
See, if I just demand obedience without laying a foundation in God's truth, I'm going to exasperate my children.
Als ik alleen maar gehoorzaamheid eis zonder de wortel in Gods woord te leggen, dan ga ik mijn kinderen verbitteren.
What I want to do is provide a worldview that makes sense out of the expectation that they obey me.
Ik wil ze een wereldbeeld meegeven wat zin geeft aan het gehoorzamen.
A worldview in which they're recognizing there's a God in heaven who's good.
Een wereldbeeld waarin ze erkennen dat er in de hemel een God is die goed is.
And he's full of mercy and kindness toward us.
En hij is vol van genade en liefde voor ons.
And he's put me in a family.
En hij heeft mij in een gezin geplaatst.
He's given me a mom and dad who love me.
Hij heeft mij een vader en een moeder gegeven die van me houden.
And to obey mom and dad is a blessing.
En om pa en ma te gehoorzamen is een zegen.
It's God's way for children.
Het is hoe God het wil voor kinderen.
And it's in his pathways that we will have perfect freedom.
En het is op zijn weg dat we de volmaakte vrijheid zullen krijgen.
So I want to be bringing that truth to my children all the time.
Dus de hele tijd wil ik die waarheid bij mijn kinderen brengen.
So I'm not just demanding obedience from them.
Dus ik eis niet alleen gehoorzaamheid van hun.
I'm providing a rationale for obedience that is rooted in God's truth.
Maar ik geef een kader voor gehoorzaamheid wat geworteld is in Gods waarheid.
We had a wonderful illustration of this in our family.
We hebben een geweldig voorbeeld hiervan in onze eigen familie.
We had gone to a restaurant one night with our youngest son and their five children.
Op een avond gingen we naar een restaurant met onze jongste zoon en hun 5 kinderen.
And the plan at the end of the meal is we would take the infant and the 2-year-old home with us.
En het plan was dat we aan het einde van de maaltijd we de baby en die van 2 jaar dat we die mee zouden nemen naar ons thuis.
And my son and his wife and the 3 older children were going to a play.
En mijn zoon en zijn vrouw en de 3 oudste kinderen die zouden naar een voorstelling gaan.
Now I'm putting this 2-year-old in the back of my car and strapping his seat in my car.
Ik zet die van 2 in mijn auto en ik doe de veiligheidsgordel vast.
And it begins to occur to him, the rest of the family is going someplace fun and I'm going home with grandma and grandpa.
En hij begint te beseffen dat de rest van het gezin ergens leuk naartoe gaat. En hij gaat mee met opa en oma.
And he didn't like this idea.
En hij vond dat geen leuk idee.
And so he started to cry.
En dus hij begon te huilen.
I called my son over to the car.
Ik riep mijn zoon bij de auto.
I said, you need to talk to your son. He's not very happy about this arrangement.
En ik zei, je moet met je zoon praten, want hij is niet erg blij met deze regeling.
He came over to the car and he said, son, you know you can trust God.
Hij kwam naar de auto en hij zei, zoon, je weet dat je God kan vertrouwen.
And you know you can trust mommy and daddy.
En je weet dat je papa en mama kan vertrouwen.
God gave you a mommy and daddy who love you.
God heeft je een vader en een moeder gegeven die van je houden.
And we know what's best for you.
En wij weten wat best voor je is.
You're going to go home and have a very nice evening with grandma and grandpa.
Jij gaat naar huis en dan heb je een mooie avond met opa en oma.
And we'll pick you up on the way home. We're all going to be together at the house tonight.
En wanneer we naar huis gaan, dan halen we je op en we zijn vanavond allemaal lekker thuis.
So daddy's going to pray for you. I'm going to pray that you'll be brave and that you'll have a good evening.
Maar papa die gaat voor je bidden en we zullen bidden dat je dapper mag zijn en een goede avond mag hebben.
And this child stopped crying and we had a very pleasant evening with him.
En dit kind stopte met huilen en we hadden een hele geweldige avond met
Now,
hem.
Now as I'm watching this take place, this conversation at the back door of my car.
Als ik dit gesprek zo bij mijn auto zo gadesla.
This is what struck me.
Dan is dit wat me opviel.
This little boy is 2 years old.
Die kleine jongen is 2 jaar oud.
It's not the first time he's heard these truths.
Het is niet de eerste keer dat hij deze waarheden gehoord heeft.
He's being reminded of truth that he's already heard hundreds of times, even though he's only 2 years old.
Hij wordt herinnerd aan waarheden die hij al honderden keren gehoord heeft, ook al is hij nog maar 2 jaar oud.
There's a God in heaven who's good.
Er is een God in de hemel die goed is.
He's given you a mommy and daddy.
Hij heeft je een papa en een mama gegeven.
To obey mommy and daddy is a good thing for you.
Papa en mama gehoorzamen is goed voor je.
He was being reminded of rich truth.
Hij werd herinnerd aan rijke waarheid.
Rich truth that he can't even fully comprehend the richness of at age 2.
Rijke waarheid waar hij de rijkdom niet eens kan van beseffen als hij 2 is.
But he will grow into it.
Maar hij zal erin groeien.
And the beauty of that truth will become more and more apparent to him as he gets older and older.
En de schoonheid van die waarheid die zal duidelijker en duidelijker worden naar gelang hij ouder wordt.
And that's what we want to be doing with our children.
En dat is wat we willen doen met onze kinderen.
We want to be giving them a worldview that makes sense out of our expectation that they obey.
We willen hun een wereldbeeld meegeven wat een kader geeft aan onze verwachting dat ze gehoorzamen.
It's not a kindness or an expression of love to allow your children to reject your authority.
Het is geen uitdrukking van liefde om je kinderen toe te staan je gezag te verwerpen.
It actually is the worst thing for them.
Het is het ergste wat hun kan overkomen.
The best thing for them is to live under authority.
Het beste voor hun is om onder gezag te leven.
And it is a kindness for parents to make that authority beautiful and attractive, just like it is in God's word.
En het is de liefde van de ouders die autoriteit mooi en aantrekkelijk moet maken, net als in Gods woord.
Now, we want to give some definitions to these terms.
Nu, we willen deze termen even gaan definiëren.
What does it mean to obey?
Wat betekent het om te gehoorzamen?
Obedience is submission to God's authority.
Gehoorzaamheid betekent dat ik me onderwerp aan Gods autoriteit.
I mean, let's just stop there for a moment.
En laten we het daar even stilhouden.
It always has this God word reference.
Er is altijd die referentie naar God toe.
This is what we do because there's a God in heaven.
Dit is wat we doen omdat er in de hemel een God is.
A God who is good.
Een God die goed is.
Who's revealed to us how we ought to live for our good and for his glory.
Die aan ons geopenbaard heeft hoe we moeten leven voor ons eigen goed en zijn glorie.
So it's submission to God's authority that causes the child to do what he's told to do by his parents.
Dus het is de onderwerping aan de autoriteit van God dat een kind ertoe brengt om te doen wat zijn ouders zeggen.
And to do it immediately without excuses and without complaint.
En om het onmiddellijk te doen zonder excuses en zonder klagen.
Now, we need to train our children to obey in this way.
We moeten onze kinderen trainen om op deze manier te gehoorzamen.
And it's interesting, all of us have a parenting style.
En het interessante is dat we allemaal een stijl hebben om ouder te zijn.
And your children know when you really mean it.
En je kinderen weten wanneer je het echt meent.
They know when they've played the game to the end and they're going to have to obey now.
Ze weten wanneer ze het spelletje tot het einde toe gespeeld hebben en nu gaan ze moeten gehoorzamen.
Maybe it's when mother screams and she says, "Did you hear me?"
Misschien is het wanneer moeder schreeuwt en zegt, "Heb je me gehoord?"
And the veins are protruding on her forehead and her neck.
De aderen die komen bovenop te liggen in haar voorhoofd en haar nek.
And the child realizes, I better obey her before she hurts herself.
En het kind beseft, oh, ik moet nu maar gehoorzamen voor ze zichzelf iets aandoet.
Or maybe it's when mother counts.
Of misschien is het wanneer moeder begint te tellen.
1, 2, 3.
1, 2, 3.
67, 68, 69. 67, 68, 69. By the time I get to 70, I better obey.
En tegen dat ze bij 70 komt, moet ik eindelijk weer eens een keer gaan gehoorzamen.
Or maybe it's when father uses all my names.
Of misschien is het wanneer pa al mijn namen gaat noemen.
Then he's really serious.
Dan meent hij het echt.
Or maybe it's when I'm threatened.
Of misschien is het wanneer ik bedreigd word.
But see, whatever your parenting style, your children know when you really mean it.
Maar wat je stijl ook is, je kinderen weten wanneer het ernstig wordt.
So why not train them?
Dus waarom train je hen niet gewoon?
When I speak to you in a normal conversational tone.
Wanneer ik je aanspreek op een normale gesprekstoon.
I say words that you understand.
Ik zeg woorden die je begrijpt.
I ask you to do something you have the ability to do.
Ik vraag je om iets te doen waartoe je in staat bent om het te doen.
My expectation is that you will obey me.
Dan is mijn verwachting dat je me gehoorzaamt.
And if you don't obey, we'll deal with that in appropriate ways.
En als je niet gehoorzaamt, dan zullen we daar op de gepaste manier mee omgaan.
But we need to train them to obey.
Maar we moeten hun trainen om te gehoorzamen.
I'm persuaded this can be accomplished in the first 5 years of their lives.
Ik ben ervan overtuigd dat dit tot stand kan komen in de eerste 5 jaren van hun leven.
So you don't have to have contests over obedience throughout their whole lives.
Dus je hoeft geen wedstrijdje te hebben over gehoorzaamheid gedurende hun hele leven.
Now, and where parents can establish these things early in their children's lives, family life is so much more pleasant.
En wanneer ouders deze dingen tot stand kunnen brengen vroeg in het leven van hun kinderen, dan wordt het gezinsleven zoveel prettiger.
Because see, if my children are embracing a worldview.
Want als mijn kinderen een wereldbeeld ontvangen.
A worldview that says there's a God in heaven who's good.
Een wereldbeeld dat zegt dat er een God in de hemel is die goed is.
And I can trust him to work through the authorities in my life to bring good things to me.
En ik kan hem vertrouwen om te werken door de gezagsstructuren in mijn leven om goede dingen naar mij toe te brengen.
And it's appropriate for me to obey mom and dad.
En het is gepast voor mij om pa en ma te gehoorzamen.
See, if my children embrace that worldview, it brings tremendous blessings to them throughout their life.
Als mijn kinderen dat wereldbeeld gaan omarmen, dan brengt het geweldige zegen in hun levens.
We also let's define the term honor. What does it mean to honor?
Laten we de term eren definiëren. Wat betekent het om te eren?
Again, it's submission to God's authority.
Het begint opnieuw met onderwerpen aan Gods gezag.
That causes a child to speak to his parents with respect for the parents' role as God's agent of discipline and nurture in the child's life.
Dat een kind ertoe brengt om te spreken met zijn ouders als degene die God aangesteld heeft om het gezag in zijn leven te vertegenwoordigen.
That means you cannot speak to mommy and daddy in flippant ways like you might speak to a friend.
Dat betekent dat je met mama en papa niet los kan spreken zoals je dat met een vriend zou doen.
You and mommy, or you and daddy are not peers.
Je papa en je mama zijn niet je gelijken.
God has put me over you.
God heeft me boven je gesteld.
I love you.
Ik hou van je.
I'll lay down my life for you.
Ik zou mijn leven voor je geven.
But God has made me your authority.
Maar God heeft mij jouw gezag gemaakt.
And you need to learn to speak to mommy, to daddy, in ways that show respect for the authority God has given me.
En je moet met mama en papa leren spreken op een manier die respect toont voor de autoriteit die God gegeven heeft.
That means you can't give mommy a command.
Dat betekent dat je mama geen bevel kan geven.
Get me a drink.
Pak wat te drinken voor me.
Honey, I love you. I'll be delighted to meet your needs.
Lieverd, ik hou van je en ik zal met plezier je geven wat je nodig hebt.
But you cannot command me.
Maar je kan me niet bevelen.
You can ask me for a drink.
Je kan vragen om wat te drinken.
May I
have
a drink?
Mag ik wat te drinken?
May I have a drink, please?
Mag ik wat te drinken, alsjeblieft?
I'll be delighted to get you a drink. I love you.
En ik hou van je. Ik geef het je met plezier.
But you must speak to mommy in ways that show respect for the fact that mommy is not your sister and I'm not your chum, your friend. I'm your parent.
Maar je moet met mama spreken op een manier die respect toont. En ik ben niet je zus, ik ben niet je vriendje.
I don't know how many grandparents there are here today.
Ik weet niet hoeveel grootouders er vandaag hier zijn.
But I think grandparents have such an important role in underscoring the authority of their children.
Maar grootouders hebben zo'n belangrijke rol in het ondersteunen van het gezag van hun kinderen.
It's always very distressing to me when a grandparent will say to a child, "Well, you're in my house. You don't have to do what your dad says here."
Ik vind het altijd heel, heel moeilijk als een grootouder zegt, je bent nu in mijn huis, je hoeft niet te doen wat je vader zegt.
Because that grandparent is actually undermining their child's authority in the grandchildren's lives.
Want op dat moment ondermijnt de grootouder het gezag van zijn kind in het leven van zijn kleinkind.
Now Margie and I have 9 grandchildren and they all live nearby.
Margie en ik hebben 9 kleinkinderen en ze wonen allemaal dichtbij.
We spend a lot of time with them.
We brengen veel tijd met ze door.
But whenever we're giving them direction, we're appealing to their parents' authority.
Maar telkens we iets van hun verwachten, dan doen we beroep op het gezag van hun ouders.
Honey, your father would not want you doing that.
Liefje, je vader zou niet willen dat je dit doet.
So grandpa's going to ask you not to do that because I know your daddy does not want you to be doing that.
En dus vraagt opa van je om dat niet te doen, want ik weet dat je vader niet wil dat je dat doet.
But I want to very self-consciously as a grandparent support the authority that my sons have in the lives of their children.
Maar als grootouder wil ik heel bewust het gezag dat mijn zoons hebben in de levens van hun kinderen ondersteunen.
And it is very wrong for grandparents to undermine the authority of their children.
En het is heel verkeerd dat grootouders het gezag van hun kinderen ondermijnen.
Now, I think that imagine with me a locomotive, a big steam locomotive, like from the 19th century.
Stel je voor een grote locomotief, een stoomlocomotief, zoals die in de 19e eeuw reden.
And this locomotive has these massive steel wheels.
En deze locomotief heeft die grote stalen wielen.
And it's designed to run on this hardened steel track.
En het is ontwikkeld om op die stalen rail te rijden.
And it weighs 60 tons.
En die locomotief weegt 60 ton.
And you get that 60 tons of mass moving down the track and it moves with very little friction up and down the track.
En die locomotief gaat met heel weinig frictie gaat hij op en neer die rails bewegen.
Now imagine someone coming along and saying, who was the narrow-minded person who decided to restrict trains to tracks?
Nu stel je voor dat er iemand komt en zegt, wie was die nauwdenkende persoon die beslist heeft dat locomotieven op rails moeten rijden?
I hate these traditionalists.
Ik heb een vreselijke hekel aan al dat traditionalisme.
Let's liberate the trains.
Laten we de trein bevrijden.
Let's let them go through the meadow and into the woods, wherever they want to go.
Laat ze in het, door het weiland gaan en in het bos, waar ze maar willen gaan.
How free is that train once you remove it from the tracks?
Hoe vrij is die trein die je van de spoor afgenomen hebt?
It's going nowhere.
Gaat nergens meer naartoe.
The train is designed for the tracks.
De trein is ontworpen om op het spoor te rijden.
And what God has done is he has laid tracks on which human beings are meant to ride.
En wat God gedaan heeft is dat hij een spoor gelegd heeft waarop hij wil dat de mensen rijden.
Your children will have the greatest freedom in obedience to mom and dad.
Uw kinderen zullen de grootste vrijheid hebben wanneer ze papa en mama gehoorzamen.
They will flourish as human beings as they understand that to live under God's authority means I live under mom and dad's authority.
Ze zullen openbloeien als mens wanneer ze beseffen dat ze door onder Gods autoriteit, onder het autoriteit van vader en moeder te leven.
It's the best possible thing for our children.
Het is het best mogelijke wat onze kinderen kan overkomen.
What I want to do as a parent is I want to bring the beauty of that truth to my kids.
En als ouder wil ik de schoonheid van die waarheid aan mijn kinderen overbrengen.
Not simply demanding obedience,
niet alleen maar gehoorzaamheid eisen,
but giving them a worldview that makes sense out of that expectation.
Maar hun een wereldbeeld geven wat zin geeft aan die verwachting.
And then reminding them of the importance of living in the ways that God has called human beings to live.
En hun eraan herinneren hoe belangrijk het is om te leven op een manier zoals God de mens geroepen heeft om te leven.
Now there are these two wonderful blessings that God promises in Ephesians 6.
Nu er zijn die twee geweldige zegeningen die God belooft in Efeziërs 6.
He says it will go well with you.
Hij zegt het zal goed met je gaan.
Now I want you to think about this with me in two ways.
Ik wil graag met je hierover denken op twee manieren.
There are rich spiritual blessings that come as a child lives under parental authority.
Er zijn rijke geestelijke zegeningen die komen als een kind onder het gezag van ouders leeft.
Because if this child is realizing there's a God in heaven, I can trust God.
Want als dit kind beseft dat er een God in de hemel is die hij kan vertrouwen,
and obedience to God is going to be the pathway of blessing for me.
En dat gehoorzaamheid aan God het pad is naar zegen.
And fulfillment for me as a person will not be found in going my way, but it will be found in going God's way.
En dat ik geen vervulling in mijn eigen leven zal krijgen als ik mijn weg ga, maar wel als ik Gods weg ga.
Now think of the spiritual blessings that comes as a child embraces that worldview.
Nu denk aan de geestelijke zegen die komt als een kind dat wereldbeeld tot zich neemt.
Because he's learning to entrust himself to God.
Hij leert zichzelf aan God toe te vertrouwen.
He is believing that obedience to God will be the pathway of blessing.
En hij gelooft dat gehoorzaamheid aan God de weg is naar de zegen.
And he's trusting God to be his protector and his defender.
En hij vertrouwt God om zijn verdediger en beschermer te zijn.
It goes well with the child spiritually.
Dan gaat het goed, geestelijk goed met het kind.
There also are practical ways it goes well.
Maar ook op praktische manieren gaat het goed.
Imagine with me that you are going to have a family day with your children.
Stel je voor dat je een gezinsdag hebt met je kinderen.
You're going to go to a park or some place to have a day of family enjoyment.
Je gaat naar een park of een andere plek om samen als gezin een goede dag te hebben.
And you would like to invite another child along to enjoy the day with you.
En je wil graag een ander kind uitnodigen om mee te komen en van die dag te genieten.
Because you know your children will enjoy the day more if they're sharing the day with a friend.
Want je weet dat je eigen kinderen meer zullen genieten van de dag als ze hem kunnen delen met een vriend.
Now, who are you going to invite to come along?
Nu, wie ga je dan uitnodigen om mee te komen?
Are you going to think who do we know who is wild and unruly?
Ga je denken, wie kennen we die wild en ongezeggelijk is?
Who do we know who won't listen all day?
Wie kennen we die de hele dag niet zal gehoorzamen?
Who do we know who will get lost two or three times?
Wie kennen we die twee, drie keer verloren zal lopen?
Who do we know who will complain when it's time to go home?
Wie kennen we die gaat klagen wanneer het tijd is om naar huis te gaan?
Let's invite him, that'll be fun.
Laten we hem uitnodigen, dat wordt leuk.
You're not going to do that, are you?
Dat ga je niet doen.
Who are you going to invite?
Wie ga je uitnodigen?
You're going to invite the child who you perceive to be under adult authority.
Je gaat een kind uitnodigen waarvan je overtuigd bent dat het onder het gezag van een volwassene kan staan.
You know that's true.
En je weet dat dat zo is.
Think of the hundreds of times in a child's life opportunities come to a child who's under authority that do not come to the child who is wild and unruly.
Denk aan de honderden keren dat de mogelijkheden voor een kind dat onder gezag staat komen, die niet komen voor een ongezag.
So it goes well with the child.
Het gaat goed met het kind.
In deeply spiritual ways.
Op een diepe geestelijke manier.
In practical ways.
Op een praktische manier.
It goes well.
Het gaat goed.
Your child will flourish as he lives under authority.
Je kind zal opbloeien als het onder gezag leeft.
Now, there also is this promise of long life.
Dan is er ook nog de belofte van lang leven.
It's the blessings of longevity, richness, fullness of life.
Belofte van lengte en rijkdom en volheid van leven.
Now we all know those tragic circumstances in which God takes children who are very young.
Nu, we weten allemaal dat er tragische omstandigheden zijn waarin God kinderen erg jong tot zich neemt.
And sometimes we find the purposes of God to be very mysterious to us in those circumstances.
En heel vaak vinden we het doel van God heel moeilijk te begrijpen in dit soort omstandigheden.
And we have to quiet our hearts and remind ourselves that he is God and we are not.
En we moeten onze harten stilmaken en ons erbij bepalen dat hij God is en wij niet.
But there's this general biblical principle here in this passage.
Maar in dit gedeelte komt een algemeen Bijbels principe.
That richness and fullness of life is found in obedience to God's ways.
Dat een rijk en vol leven gevonden wordt in gehoorzaamheid aan Gods wegen.
Even longevity comes as I obey God.
Zelfs lengte van dagen komt als ik God gehoorzaam.
Now, when I was a child, I lived in a very congested city in America.
Als kind leefde ik in een hele drukke stad in de Verenigde Staten.
And there was no place near our home to play American baseball.
En dicht bij ons huis was er geen enkele plek waar ik American baseball kon spelen.
And so we used to play on the car park of a factory behind our home.
En dus we speelden op de parkeerplaats van een fabriek dicht bij ons huis.
And one day we were there playing and some boys came along and were throwing stones at the windows in the factory.
En op een dag waren we aan het spelen en er kwamen een paar jongens aan en die gooiden stenen naar de ramen van de fabriek.
And the police were called.
En de politie werd gebeld.
We ran home, told our parents about this exciting thing that happened.
En wij liepen naar huis en we vertelden onze ouders over deze opwindende zaak die gebeurde.
And they said, we don't want you to play there anymore.
En onze ouders zeiden, we willen niet dat je daar nog speelt.
So one day after we've been told not to play at the factory.
Op een dag nadat ons verteld was dat we daar niet meer mochten spelen.
My friend said, let's go play ball at the factory.
Zei mijn vriend, laten we gaan spelen bij de fabriek.
So I can't, my mom won't let me.
En ik zei, ja, dat gaat niet, want mijn moeder wil het niet.
He said, come on, your mom will never know.
En hij zei, kom nu, je moeder hoort hier nooit van.
So I went.
Dus ik ben meegegaan.
I'm climbing the fence.
En ik klom over het hek.
My youngest brother Mark was with me.
En mijn jongere broer Mark was bij me.
As I started over the fence, he looked at me and he said, you don't want to live long, do you?
En met dat ik over het hek klom, toen zei hij, jij wil vast niet lang leven.
And my friend said, what will happen? Will your mom kill you?
En mijn vriend zei, wat gaat er gebeuren? Gaat je moeder je vermoorden?
And of course, what Mark was referring to is this passage of scripture.
En natuurlijk, Mark die verwees naar dit gedeelte in de Bijbel.
He was thinking, you're disobeying mom and dad. Your days are numbered, pal.
Hij zei van, jij bent ongehoorzaam aan pa en ma. Je dagen zijn geteld, vriend.
Now, people always ask me, well, what did you do that day?
En mensen vragen me dan, ja, hoe ging het dan die dag verder?
I wish I could assure you that we did not disobey.
Ik wou dat ik je ervan kon overtuigen, verzekeren dat we niet ongehoorzaam waren.
I actually don't remember.
Ik weet het eigenlijk niet meer.
But I think we didn't disobey.
Maar ik denk dat we niet ongehoorzaam waren.
The reason I think that is I remember that story because we laughed at home about what Mark had said.
Ik herinner me het verhaal omdat we thuis gelachen hebben om wat Mark zei.
I can't imagine we would have told the story at home if we had disobeyed.
En ik kan me niet voorstellen dat we thuis verteld zouden hebben als we ongehoorzaam geweest waren.
I think we didn't disobey.
Dus ik denk dat we niet ongehoorzaam waren.
Now, these are very beautiful things to teach to our children.
Dit zijn geweldige dingen om aan onze kinderen te leren.
And it's not something you just do once and then it's done.
En het is niet iets wat je één keer doet en dan is het klaar.
There's a worldview here that we need to be presenting to our children all the time.
Er is hier een wereldbeeld dat we de hele tijd eigenlijk aan onze kinderen moeten voorhouden.
In winsome ways.
Op verschillende manieren.
Because we want them to be drawn into the beauty and goodness of living in the ways that God has called us to live.
Want we willen hun in de mooiheid en de goedheid trekken van te leven op de manier zoals God wil dat we leven.
Because living in God's ways is the pathway to freedom for us.
Want leven op Gods manier is de weg naar vrijheid voor ons.
So I want to continually bring this truth to my children.
Dus ik wil voortdurend deze waarheid bij mijn kinderen brengen.
And I want to remind them even in the times when they're struggling of the goodness of this truth.
En ik wil hun aan het groeien van deze waarheid herinneren ook op momenten dat ze het moeilijk hebben.
Because if we think about this issue of obedience, sometimes it's hard for our children to obey.
Wanneer we aan die zaak van gehoorzaamheid denken, soms is het erg moeilijk voor onze kinderen om te gehoorzamen.
Just like it's hard for you and me sometimes to be under authority.
Net zoals het voor u en mij vaak moeilijk is om onder gezag te staan.
The speed limit says 80k, but it seems to me like it ought to be 120.
De snelheidsbegrenzing zegt 80 kilometer, maar het lijkt wel voor mij dat 110 beter zou zijn.
And it's hard to submit myself to the authorities that are over me.
En het is moeilijk om mezelf te onderwerpen aan het gezag dat over mij gesteld is.
And when our children are struggling with obedience, we can remind them not only of the necessity of obedience.
En wanneer onze kinderen worstelen met gehoorzaamheid, kunnen hun herinneren niet enkel aan de noodzaak van gehoorzaamheid,
but we can remind them of the one who has modeled obedience for us.
Maar we kunnen ook bepalen bij degene die de gehoorzaamheid voor ons ingesteld heeft.
Because Jesus lived inside the circle, didn't he?
Want Jezus leefde binnen die cirkel, toch?
He came to do the will of the Father.
Hij kwam om de wil van de Vader te doen.
He spoke the Father's words.
Hij sprak de woorden van de Vader.
He fulfilled the mission for which the Father sent him to earth.
Hij vervulde de opdracht waarvoor de Vader hem naar deze aarde gestuurd had.
And I can remind my children, Christ can help you when you're struggling with obedience.
En ik kan mijn kinderen eraan herinneren dat Christus hun kan helpen wanneer ze moeite hebben met gehoorzaamheid.
And so we can come to our children and say, Jesus can help you obey.
En we kunnen dus bij onze kinderen komen en zeggen, Jezus kan je helpen om te gehoorzamen.
I understand that it's hard to obey.
Ik begrijp dat het moeilijk is om te gehoorzamen.
But Christ can help you.
Maar Christus kan je helpen.
And let's pray and let's ask him to help you to be a boy who's obedient to mommy and daddy.
En laten we bidden en laten we hem vragen om je te helpen een jongetje te zijn die gehoorzaam is aan papa en mama.
Now, we found that a very helpful passage that we could take our children to was this passage in Proverbs chapter 6.
Wij hebben ontdekt dat er een gedeelte in Spreuken 6 staat dat bruikbaar is om onze kinderen mee naartoe te nemen.
And I'll ask Derek just to read Proverbs chapter 9, verses 7 through 9.
Spreuken hoofdstuk 9, vers 7 tot 9.
Whoever corrects a mocker. 7 through 9.
Spreuken 9, 7 tot 9. Wie een spotter bestraft, laat schande op zich. En wie een goddeloze terechtwijst, draagt zijn schandvlek. Wijs een spotter niet terecht, anders zal hij u haten. Wijs een wijze terecht en hij zal u lief hebben. Geef onderricht aan een wijze en hij zal nog wijzer worden. Onderwijs een rechtvaardige en hij zal inzicht vermeerderen.
As my children got older, we used to take them to this passage when they were struggling with submission to authority.
Naargelang mijn kinderen ouder werden, lazen we dit gedeelte met hun wanneer ze moeite hadden met gezag.
And sometimes I would even draw a stick figure on a piece of paper.
En soms dan tekende ik een lucifermannetje op een blad papier.
I would say to them, now here's the parent, and there are four activities of the parent described in this passage.
En dan zeg ik, hier is een ouder en in dit gedeelte staan vier activiteiten van een ouder beschreven.
I wouldn't tell them what they were. I'd make them find them in the Bible.
En ik vertelde die activiteiten niet. Ik zorgde ervoor dat ze zelf in de Bijbel ontdekten.
And eventually they would discover that the parent is correcting, reproving, instructing, teaching.
En uiteindelijk dan leerden ze dat een ouder corrigeerde, aanstuurde, onderricht gaf.
And I would say to them, there are two very different responders to this.
En ik legde hun dan uit dat er twee verschillende manieren van reageren waren hierop.
Can you find the names for the people who are responding?
Kun je de naam vinden voor de mensen die reageren?
And eventually they would discover there's the wise man, the righteous man, or there's the scoffer, or the wicked man.
En dan ontdekten ze dat er de wijze man was, die rechtvaardig was, of de spotter, die slecht was.
And I would say, now how does the wise man respond when he's corrected, reproved, instructed, taught?
En dan vroeg ik hun, hoe reageert een wijze als hij gecorrigeerd wordt en aangestuurd wordt, als hij onderwezen wordt?
And I wouldn't tell them, I'd make them find it in the Bible.
En ik nog steeds vertelde ik het hun niet, maar ik moedigde hun aan om het in de Bijbel te vinden.
They would eventually discover, he loves, he grows wiser, he increases in wisdom.
En uiteindelijk ontdekten ze dat hij lief heeft, wijzer wordt en groeit in wijsheid.
Now there two, how does the scoffer respond?
En hoe reageert de spotter?
He abuses, he injures, he hates the person who corrects him.
De spotter die maakt misbruik, die kwetst, die haat de persoon die hem terechtwijst.
Now, and I would say to them, now honey, which one are you in this situation with daddy?
En dan vroeg ik hun, lieverd, wie van de twee ben jij in deze toestand met je vader?
Are you responding as a wise man?
Reageer je als een wijs man?
Or are you responding as a scoffer?
Of reageer je als een spotter?
Now, I'm not hitting them over the head with the Bible.
Nu, ik sla hun niet om de oren met de Bijbel.
But I'm shining the light of God's word into their lives.
Maar ik laat het licht van Gods woord in hun leven schijnen.
And I'm asking them to evaluate themselves in terms of the word of God.
En ik vraag hun om hunzelf te beoordelen in het licht van het woord van God.
Because the word of God is powerful.
Want het woord van God is krachtig.
And the word of God is self-authenticating.
En het woord van God stelt zichzelf voor.
And so I want to bring them into confrontation with God's word because God speaks through his word.
Dus ik wil hun voor Gods woord plaatsen, omdat God spreekt door zijn woord.
Now, as your children get older, we can teach them how to appeal to authority.
Nu, naargelang je kinderen ouder worden, kunnen we hun leren hoe ze een beroep kunnen doen op gezag.
Now, you don't teach a 3-year-old how to appeal to authority.
Nu, eentje van drie, die leren niet hoe die een beroep kan doen op gezag.
With a 3-year-old, you want to keep the focus very much on learning to obey.
Met eentje van drie hou je de focus heel sterk op leren te gehoorzamen.
But as I'm dealing with older children,
maar als ik met oudere kinderen te maken krijg,
let's say a child 13 or 15 or 17,
kind van 13 of 15 of 17,
then I can teach them how to appeal to mom and dad's authority.
Dan kan ik hun leren hoe ze een beroep doen op het gezag van papa en mama.
If mom and dad give you a directive and you'd like to ask us to rethink it, you can do that.
Als mama en papa je iets vragen en je wil hun vragen om dat te heroverwegen, dan kan je dat doen.
You can come to me and you can ask me to reconsider.
Je kan naar me toe komen en je kan me vragen om mijn mening te herzien.
And I will hear you. I will reconsider.
En ik zal naar je luisteren en ik zal het opnieuw overwegen.
Sometimes you may not be happy with the outcome, or sometimes you may, but I will hear you when you come.
Soms ben je niet blij met het resultaat, soms wel, maar ik zal wel naar je luisteren als je komt.
Now obviously, appeal to authority cannot be a subtle way to disobey.
Nu, dit kan natuurlijk geen subtiele manier zijn om ongehoorzaam te zijn.
And the appeal has got to be brought in a respectful manner.
En het bezwaar moet op een respectvolle manier gebracht worden.
And of course, it should not be a way to delay or avoid obedience.
En het mag natuurlijk geen manier worden om gehoorzaamheid uit te stellen of te vermijden.
And the child needs to be prepared to answer or to respond regardless of the outcome of the appeal.
En het kind moet bereid zijn om te reageren wat ook de uitkomst is van een beroep.
You don't have that slide, do you? I'm sorry, I was
jullie hebben deze dia niet.
Okay. But appeal to authority is a very important thing for us to teach our children.
Maar het is belangrijk dat onze kinderen leren dat ze bezwaar mogen aantekenen bij gezag.
Because it's a safety valve in a sense.
Het is als het ware een veiligheidsklep.
It gives the child a sense that I'm not just stuck. I can come to mom and dad. I can ask them to rethink.
Het geeft een kind het gevoel van dat het niet vast zit, dat het bij mama en papa kan komen en hun kan vragen om de zaak opnieuw te overdenken.
It's also a safety valve against capriciousness on the part of a parent.
En het is ook een veiligheidsklep tegen hardheid bij de ouders.
Because sometimes we say no just because we don't want to think through the implications of saying yes.
Want soms zeggen we gewoon nee omdat we niet de implicaties van ja willen overdenken.
And it's easier to say no.
En het is makkelijker om nee te zeggen.
But appeal to authority can give me a chance as a parent to step back and say, okay, wait a minute, maybe I can work with this child.
Maar als ik het bezwaar kan mij als ouder de mogelijkheid geven om met het kind ergens omheen te werken.
Now, as I teach these things, one of the things that people sometimes say is, how if I just teach my children to obey me, how will they ever learn to be decision makers?
Nu, wat mensen vaak vragen als ik dit onderricht geef, is dat als ik mijn kinderen leer om mij te gehoorzamen, hoe leer ik hun dan om beslissingen te nemen?
And the way you teach your children to be decision makers is by modeling for them good decision making.
En de manier hoe je kinderen leert om beslissingen te nemen is door hun een model te geven hoe je goede beslissingen neemt.
You don't have them just learn by trial and error.
Je laat hun dat niet ontdekken door vallen en opstaan.
But you model for them.
Maar je geeft hun een model, een rolmodel.
You draw them into your confidence.
Je trekt hun in je eigen vertrouwen.
You share with them how you have reasoned in particular situations to make decisions.
Je deelt met hun hoe jij tot bepaalde beslissingen gekomen bent.
So that they learn from your example how to be good decision makers.
Zodat ze van jouw voorbeeld leren hoe ze goede beslissingen kunnen nemen.
We can teach them the difference between boundary issues and wisdom issues.
We kunnen hun de grens leren tussen zaken die te maken hebben, het verschil leren tussen grenzen, dingen die te maken hebben met grenzen en dingen die te maken hebben met wijsheid.
Wherever the scripture has given us a command or a prohibition, we have a boundary.
Waar de schrift ons een bevel of een verbod geeft, hebben we een grens.
I don't have to ask myself what to do, what I ought to do. God has told me what I ought to do.
Ik hoef mezelf niet af te vragen wat ik moet doen. God heeft me al verteld wat ik moet doen.
But there are a lot of things that are not explicitly spoken to in the Word of God.
Maar er zijn veel dingen waar het woord van God niet expliciet over spreekt.
That doesn't mean the Bible gives me no direction.
Dat betekent niet dat de Bijbel mij geen richting aangeeft.
I need to understand wisdom principles from God's word.
Ik moet de wijsheidsprincipes van Gods woord begrijpen.
So for example, I'm buying a new watch, a new wristwatch.
Bijvoorbeeld ik koop een nieuwe polshorloge.
And I'm in the watch shop and this man lays three watches in front of me.
En ik sta er in de winkel en de man legt drie polshorloges voor mij op de toonbank.
And he gets distracted with a telephone call.
En hij wordt afgeleid door een telefoongesprek.
I don't have to ask myself, should I just grab one of these watches and run out of the store?
Ik hoef mezelf niet af te vragen of ik een van die horloges mag pakken en de winkel uitlopen.
That's a boundary issue, isn't it?
Dat heeft te maken met een grens.
Thou shalt not steal.
Jij zult niet stelen.
It's always wrong to steal the watch.
Het is altijd verkeerd om het horloge te stelen.
Should I buy the watch?
Moet ik het horloge daarom ook kopen?
Well, the Bible doesn't give me a command about that.
Nu, de Bijbel geeft mij daar geen opdracht over.
Thou shalt buy this watch. Thou shalt not buy this watch.
Jij zult niet dit horloge kopen.
Now that does not mean that the Bible doesn't speak to the question. The Bible speaks to the question of which watch I should buy.
Dat betekent nog niet dat de Bijbel er daarom niks over te zeggen heeft. De Bijbel heeft wel degelijk iets te zeggen over of ik dit horloge moet kopen.
There are wisdom principles I can collate from the Word of God that will help me make a good decision.
Er zijn wijsheidsprincipes die uit het woord van God die ik kan toepassen om mij te helpen de juiste beslissing te nemen.
Can I afford the watch? Is it within my means?
Kan ik hem betalen? Heb ik er genoeg geld voor?
Is it a good value?
Is het een goede zaak? Is het een goede prijs-kwaliteit verhouding?
I don't want to spend 100 euros for a 50 euro watch.
Ik wil geen 100 euro uitgeven aan een horloge dat 50 euro waard is.
That's not good stewardship of the money God has given me.
Dat is geen goed rentmeesterschap van het geld dat God mij toevertrouwd heeft.
At my age I can ask the question, can I read the numbers on the watch?
Op mijn leeftijd kan ik me gaan afvragen of ik de cijfers op het horloge nog kan lezen.
See, those are wisdom questions I can ask that will inform the decision.
Dat zijn wijsheidsvragen die ik mezelf stel, die de beslissing zullen bepalen.
Now, if you want to teach your kids to be good decision makers, teach them how to do that kind of reasoning.
En als je wil dat je kinderen goede beslissingen leren nemen, leer hun dan om op deze manier te redeneren.
How to identify? Are there boundary issues here?
Zijn er hier grenzen die Gods woord stelt?
Or are there wisdom principles?
Of zijn er wijsheidsprincipes?
And what are those wisdom principles that I can apply to this decision?
En wat zijn de wijsheidsprincipes die ik kan toepassen op deze beslissing?
And then of course as they're teenagers we're going to give them opportunities to practice.
En natuurlijk wanneer ze tiener worden gaan we hun mogelijkheden geven om te oefenen.
So there'll be times when we'll say to our teenagers, I'm not going to make this decision for you. You need to consider it and decide what you think is best.
Dus bij tieners zullen er momenten zijn waar je zegt, ik ga deze beslissing niet voor je nemen. Jij moet erover nadenken en beslissen wat best is.
But I want you to come to dad and tell me about what decision you've made and how you made that decision.
Maar ik wil wel dat je bij pa komt en dat je met me deelt welke beslissing je genomen hebt en hoe je ertoe gekomen
bent. Now,
in
all of this, Christ is our model.
En in dit alles is Christus ons model.
Because Christ shows that submission does not mean I'm an inferior.
Want Christus laat ons zien dat onderwerping niet betekent dat ik minderwaardig ben.
Think about Christ's submission to the Father.
Denk aan de onderwerping van Jezus zelf aan de Vader.
He did the Father's will.
Hij deed wat de Vader wilde.
He spoke the Father's words.
Hij sprak de Vaders woorden.
He came on the Father's mission.
Hij kwam op de zending van de Vader.
Now was he inferior deity?
Nu was hij daarom een minderwaardig god?
No, of course not.
Nee, natuurlijk niet.
He was equal with the Father.
Hij was gelijk aan de Vader.
But for the purpose of redemption, he put himself under the Father.
Maar voor onze redding besliste hij om zich onder de Vader te plaatsen.
And it shows that submission does not mean inferiority.
En het laat zien dat onderwerping niet gelijk staat aan minderwaardigheid.
And of course it's Christ who empowers our submission.
En natuurlijk het is Christus zelf die ons de kracht geeft om ons te onderwerpen.
Sometimes we can talk to our children when they're struggling with obedience.
Soms dan praten we met onze kinderen die moeite hebben met gehoorzaamheid.
And instead of scolding them, we can take them up on our lap.
En in plaats van boos op ze te zijn, kunnen we ze ook op onze schoot pakken.
Say, it's hard to obey daddy, isn't it?
En we kunnen ook zeggen, het is moeilijk om papa te gehoorzamen. Hè?
Daddy knows it's hard to obey.
Papa weet dat het moeilijk is.
Who can help you obey?
Wie kan jou helpen om te gehoorzamen?
See, God can help you obey, mommy and daddy.
God kan je helpen om papa en mama te gehoorzamen.
Because we have a savior who's come into our world.
Want we hebben een redder die in onze wereld gekomen is.
He was in real flesh, like our flesh.
Hij was in echt vlees, als ons vlees.
He had a completely human psychology.
En hij had een persoonlijkheid, een menselijke psychologie.
And Hebrews 2 said that because he suffered when he was tempted, he's able to help us when we're tempted.
En Hebreeën 2 zegt dat omdat hij leed toen hij verleid werd, dat hij ook in staat is om ons te helpen.
And so I can show them that Christ is the one that empowers our submission.
En ik kan hun laten zien dat Christus degene is die ons in staat stelt om ons te onderwerpen.
And he's the one that makes our submission joyful.
En hij is degene die onze onderwerping vruchtbaar maakt.
Think of Jesus in Hebrews 12.
Denk aan Jezus in Hebreeën hoofdstuk 12.
Who for the joy set before him endured the cross.
Die het kruis verdroeg voor de vreugde die voor hem gesteld werd.
These are wonderful things to teach our children.
Dit zijn geweldige dingen om onze kinderen te leren.
And we need to continually take the time to help them to see the beauty and goodness of living under God's authority.
En we moeten voortdurend de tijd nemen om hun te laten zien dat het goed is en mooi is om onder Gods gezag te leven.
Amen.
Amen.
I think we're scheduled to have some time for questions. Is that right now? Okay.
Ja, dus nu okay. Staat nu.
Margie is going to help me with
tijd
questions.
Voor vragen. En Margie zal daarbij helpen.
If you have any easy questions, you can ask me.
De gemakkelijke vragen mag je mij stellen.
And any difficult questions, Margie will answer.
En Margie zal de moeilijke vragen beantwoorden.
And we will repeat the question just for the sake of. I guess he'll pick it up here.
Yeah.
Yeah. Okay. Yes.
My main question is, how can you help children develop personality?
Mijn belangrijkste vraag is, hoe kan je kinderen helpen om een persoonlijkheid te ontwikkelen?
When authority is so important.
Wanneer gezag zo belangrijk is.
The question is, how do you help a child develop his personality when authority is so important? In other words, will the teaching of being under authority squelch the development of the child's personality?
You want me to answer that?
No, I want you to answer that.
Okay.
Is a way to put the question, could I put it this way? Will the teaching of being under authority squelch the development of the child's personality?
Ja, betekent de vraag of als ik het kind onder gezag plaats, of ik dan de persoonlijkheid eigenlijk in de verdrukking zal brengen?
I don't believe so for the following reason.
Ik geloof van niet, omwille van de volgende redenen.
Authority is God's design.
Gezag is ontwikkeld door God, het is Gods plan.
He's told us in his word that we will flourish as we live in the structures that he has created.
Hij heeft in zijn woord gezegd dat we tot ontwikkeling zullen komen als we binnen de structuren leven die hij geschapen heeft.
And so I believe that as parents follow the structures of God's word in training their children.
En ik geloof dat als ouders de structuren van Gods woord volgen in hun kinderen te trainen.
Children's personalities will be more clearly and fully expressed in the way God purposed for them to be.
Dat de persoonlijkheid van de kinderen meer tot uitdrukking komt en voller tot uitdrukking komt in de manier zoals God wil dat ze zijn.
Personality is a very resilient aspect of our personhood.
Persoonlijkheid is iets wat zeer vasthoudend is in onze persoon.
Perhaps you've heard people say, "Oh, I wish I was like so and so."
Misschien heb je mensen wel eens horen zeggen van, "Oh, ik wou dat ik was als die en die."
I say that's not possible.
En dan zeg ik, dat is niet mogelijk.
God created beautiful diversity of personality.
God heeft een geweldige diversiteit, een mooie diversiteit van persoonlijkheden gemaakt.
Some people are quiet and some people are bold.
Sommige mensen zijn stil en andere mensen zijn heel uitgaand.
Personality is resilient and cannot change.
Persoonlijkheid zit vast en kan niet veranderen.
What God has done for us in his word is this.
God heeft het volgende gedaan in zijn woord voor ons.
He has created a redeemer who comes and changes the way sin has affected our personality.
Hij heeft een redder gemaakt die gekomen is en de manier veranderd heeft hoe de zonde onze persoonlijkheid beïnvloedt.
And so if we're training our children in the beauty of God's ways, their personality will be brilliant.
Dus als we onze kinderen trainen in het mooie van Gods wegen, dan zal hun persoonlijkheid geweldig zijn.
God has purposed that being under authority is a part of that personality development.
En het onder gezag staan is eigenlijk een deel van Gods plan met de persoonlijkheid.
It doesn't restrict personality, it really encourages personality.
Het beperkt de persoonlijkheid niet, maar moedigt de persoonlijkheid net aan.
Mag ik een aanvulling daarop geven?
Can I add to that?
Ik heb
living example I can tell you about a year ago. I had a daughter of three, the eldest, with a very strong will. Together with a will not to obey me and not to do anything that I asked of her. And I often thought, oh well, she's tired, she cannot listen now. Or I'll put her in the corridor or whatever punishment I thought of. In the end, I had a child that didn't do anything that I wanted to and was crying and screaming the whole day. And when I pushed what I asked from her, she got into a tantrum. When I was almost desperate, I took Ted Tripp's book out of the drawer. Friend of mine gave it to me 6 months earlier. And I started reading it somewhere in the middle, and my eyes were opened, and I saw this child was doing anything to disobey me. And I have to start acting and punishing in the way that God asks of me in His Word. So whenever she was deliberately disobedient, I spanked her. And I did it in the way that Ted Tripp describes in his book. That you explain that obedience is good for her and that it's God's will and that He wants it that way. And every time I spanked her, I asked, Lord, will you bless this? Because if this doesn't help, nothing will help. And after 3 days, she understood that she only got spanked for disobedience and not for anything else. And I needed to spank her less and less. Because she soon understood the way I wanted her to go. And after 3 weeks, she was a different child. And she became the child that she was before, a very helping child. And nice to her sister. Obedient, but nice as well. So her character is very nice and very helping and very diligent. Because of her rebellion and sin, it was pushed away. And after 3 weeks, you saw the difference, and even in school, they said, what's changed?
I think we may have time for one more question.
Ik denk dat we nog tijd hebben voor één vraag.
Cheers.
I saw the lady in the back first with the... Yes.
So, maybe this is
It was in addition, and we're asking for questions. Yeah.
So what is the place for emotions in the development of the child?
Wat is de plaats van emotie in de ontwikkeling van het kind?
Because I myself want to be a person who can also express emotions and want it for my child too.
Mm-hmm. Want ik wil iemand zijn die uitdrukking kan geven aan gevoelens, en ik wil dat mijn kind dat ook kan.
Yeah, I think behind this earlier question too, there's that appropriate concern that parents have. I don't want to be such a heavy hand on my child that I squelch the normal development of who they are as a person.
Ja, ook in de vorige vraag en in deze vraag zie ik eigenlijk de zeer gerechtvaardigde zorg dat ik niet een ouder wil zijn die de persoonlijkheid, die het karakter van mijn kind wegdrukt.
But what I've emphasized in this presentation is not just the necessity of obedience.
Maar wat ik in deze presentatie heb willen benadrukken is niet alleen maar de noodzaak van gehoorzaamheid.
But that larger worldview that recognizes God has established authority in his world, and for me to live under authority is a place of blessing.
Maar dat bredere wereldbeeld wat God gesteld heeft, dat er gezag is en dat het een zegen voor mij is om onder gezag te leven.
There's a continuum of emotional expression in every single one of us.
En er is natuurlijk een doorgaande lijn van emotionele uitdrukking in ieder van ons.
And some people are more expressive and more emotionally have more emotional ups and downs.
En sommige mensen zijn meer expressief en hebben meer emotionele bergen en dalen.
And others are more stoic and just more flat in their affect.
En anderen zijn meer stoïcijns en vlakker in hun beleving.
And really, in a sense, that's a matter of indifference, because it's not wicked to have emotions. It's not wicked to cry.
En in wezen, dat maakt niet uit, want het is niet verkeerd om emoties te hebben of om te huilen.
It's not wicked to express disappointment.
Het is niet verkeerd om ontgoocheling te uiten.
It's not wicked to face the temptation of not wanting to obey.
Het is niet verkeerd om de verleiding te zien dat ik niet wil gehoorzamen.
Because Christ was tempted in every way that we are.
Want Christus werd verleid op elke manier dat wij dat zijn.
So I think it's very important that we not squelch those emotional responses, the appropriate responses of emotion that we see in our children.
Het is dus heel belangrijk dat we de gepaste uitdrukkingen van emotie in onze kinderen, dat we die niet wegdrukken.
And living under authority will not do that if we are authorities that are kind.
En onder gezag,
and not oppressive.
Onder gezag stellen zal dat niet doen als we gezag zijn dat vriendelijk is en niet onderdrukkend.
I would just add that as Ted said, that we see the whole range of emotions in God's word.
Ik wil nog even toevoegen aan wat Ted zegt, dat we eigenlijk in Gods woord het hele spectrum van emoties zien.
God made us emotional creatures.
God heeft ons gemaakt als emotionele wezens.
Adam and Eve were emotional pre-fall.
Voor de zondeval waren Adam en Eva al emotioneel.
But all of the effects of sin on us as emotional creatures.
Maar het effect van de zonde op ons als emotionele wezens
calls for all of the help that God's word and God's spirit give us in order to both understand and respond to our emotions.
Om dat te begrijpen en om daar goed op te reageren, hebben we alle hulp nodig die God door zijn geest kan geven.
And God's word says we sorrow. That's a real emotion.
En in Gods woord spreekt over rouw. Dat is een echte emotie, verdriet.
But not like those who have no hope.
Maar niet als degene die geen hoop hebben.
And so our emotions are just integral to who we are as people made in the image of God.
En onze emoties die zijn een onlosmakelijk onderdeel van wie we zijn, zoals we gemaakt zijn naar het beeld van God.
God's purpose is for us to both understand and respond as emotional creatures in ways that bring glory to him
God's
and
doel
that
is
serve
dat we,
others.
Gods doel is dat we het begrijpen en reageren als emotionele wezens op een manier die tot eer is van hem.
I think we're scheduled for a break at this time, but Margie and I, as I mentioned, are delighted to interact with you.
We hebben nu een pauze en Margie en ik vinden het fijn om met jullie interactie te hebben.
What time will we resume? Oh, you're going to come. Okay.
Goed, voordat we gaan pauzeren, wil ik nog één tekst met jullie lezen. Heel kort, 1 Samuel 3, vers 1. En in 1 Samuel 3, vers 1, daar staat: en de jonge Samuel diende de Heere onder toezicht van Eli. Het woord van de Heere was schaars in die dagen. Er was geen visioen dat in de openbaarheid kwam. In het Engels staat daar: there was no open vision. Nou, we zijn hier we zijn hier bij elkaar met een hele grote groep. We hadden niet verwacht dat er zoveel zich aan zouden melden voor dit seminar. Maar wij verlangen als Hart voor het Gezin, verlangen we daarna om de boodschap die we vanmorgen hebben gehoord, om die uit te dragen in Nederland. En we verlangen daarnaar om onderwijs te geven over Bijbelse huwelijken, huwelijksvoorbereiding, opvoeding van de kinderen, Bijbelse relatievoorbereiding naar het huwelijk toe. En daarom hebben wij dat platform Hart voor het Gezin opgezet. In een verlangen dat te midden van de chaos waarin we met elkaar leven, dat er weer fundament komt, dat er weer visie komt. Ja, als er staat in dagen van Samuel dat er geen visioen was, there was no open vision, dan leven we denk ik ook in een tijd dat soms de psychologie, en niet om daar alleen maar negatief over te doen, maar soms meer zeggenschap heeft gekregen als de Bijbel. Dan verlangen we dan juist naar om ook in deze eindtijd dat er weer stabiele gezinnen komen. Zoals die staat ook: onderwijs, toerusting en bemoediging gericht op Godvrezende relaties, huwelijken en gezinnen. Nou, om die boodschap uit te dragen hebben we jullie ook nodig om deze dag mogelijk te maken financieel. Dus we gaan straks een collecte houden. Annemarie zal bij de uitgang staan en dan kunnen jullie een bijdrage geven. Dat kan je doen door contant een collecte te geven. Of als je geen geld bij je hebt, kan je eventueel de machtigingskaart invullen. Geef wat de Heer op je hart geeft. We hopen in ieder geval dat we met elkaar ook dat kunnen dragen. Want we zouden vaker zulke dagen willen organiseren. Dus algelang dat de Heer ook financieel voorziet, kunnen we ook een vervolg eraan geven. Misschien zijn er onder jullie nog die zeggen: ik heb eigenlijk in mijn gemeente of in mijn omgeving eigenlijk, ik zou best wel wat meer ook op het gebied van gezin en huwelijk willen doen. Nou, hier zie je een aantal speerpunten. Als je zegt: ik heb best tijd over om bijvoorbeeld mee te participeren in een werkgroep, of om video's te ondertitelen, te vertalen, of op een andere manier een bijdrage te leveren, meld je dan aan bij Annemarie of bij mij, want dan kunnen we kijken. We hebben van al deze disciplines hebben we een werkgroep van 5 tot 10 mensen die 1 keer in een kwartaal samenkomen om te kijken: kunnen we literatuur vertalen? Kunnen we video's ondertitelen? Kunnen we een vrouwenochtend organiseren? Kunnen we een werkgroep maken om samen een boek te bespreken? Dus er zijn op alle mogelijke manieren, als je zegt: ik heb tijd over of ik zou graag ook hier een bijdrage willen leveren, dan kunnen jullie ook altijd daarvoor aanmelden. Goed, dus de collecte van harte aanbevolen voor de onkosten en voor de verbreiding ook van deze boodschap. En wat me zo opviel de afgelopen week in mijn stille tijd, ik ben in Marcus bezig. En er staat er verschillende keren dat van de Heer Jezus geschreven staat: en hij begon hen te onderwijzen. En daar heb ik wat over na zitten denken, van onderwijs is ontzettend belangrijk. En we leven in een gevoelscultuur waar we heel vaak dingen willen beleven. Maar ik denk wel eens dat we te weinig beseffen dat juist ook gezond onderwijs, biblical doctrine, bijbelse doctrines, dat het ook juist in deze tijd ook zo belangrijk is. Dus help ons mee om te midden van heel veel onzekerheid ook gewoon weer een boodschap te laten klinken. We gaan zo zingen. Ik weet niet of dat lied als een hert verlangt naar water nog op het scherm kan komen. Laten we eerst de Heer bidden om een zegen voor het eten. En dan zingen we staande nog het lied. Getrouwe Heere, hemelse Vader, wat is het een geweldig voorrecht dat we met zoveel vaders en moeders hulpverleners, onderwijzers en leraren en leraressen hier samen mogen komen om na te denken over hoe we een gids kunnen zijn voor onze kinderen. En heren, we weten dat we u daarin echt nodig hebben. Heren, we kunnen zonder u kunnen we niets doen. Heren, ook niet in de opvoeding. Heren, geef dat wij geleid door uw Heilige Geest ook visie mogen ontvangen. Visie om dicht bij de Bijbel, dicht bij de Heer Jezus, onze kinderen het juiste spoor te wijzen. Bewaar ons ervoor, heren, dat we op een wettische, activistische manier, in eigen kracht, dit alles proberen toe te passen in de levens van onze kinderen en tieners. Maar geef, heren, dat we onder een open hemel, in kwetsbaarheid en afhankelijkheid, alles van u zullen verwachten. Heren, wilt u ons helpen, heren? Wilt u ons nabij zijn? Heren, we kunnen hier in gebrokenheid zitten. We kunnen hier vanmorgen misschien zitten dat het naar binnen slaat en zegt, we hebben op alle fronten hebben het fout gedaan. Maar we danken u, heren, ook voor het getuigenis van die ene zuster. Heren, die ook getuigde dat ze het anders konden gaan doen. En we bidden, heren, dat we allemaal zo ook leerbaar zullen zijn om te midden van falen en struikelen, heren, toch elke keer weer opnieuw ook moed te krijgen om onze kinderen bij de Heer Jezus te brengen. Heren, we bidden zo ook voor de fellowship, voor de gemeenschap straks, als we met elkaar gaan pauzeren. Wilt u het eten zegenen, maar ook onze gesprekken. En geef dat we met elkaar ook elkaar tot bemoediging mogen zijn. En tot opscherping en aansporing. Heren, we hebben elkaar zo nodig. We danken u, heren, voor het kostbare onderwijs. En voor de boodschap die we mochten krijgen. Zo praktisch en zo reëel en zo toepasbaar. Heren, geef ons ook vanmiddag weer opnieuw, heren, dat we ook daar weer ook in geleerd mogen worden. We danken ook voor Dirk, die mocht vertalen, dat hij ook de genade en de kracht kreeg, heren. En we bidden dit alles in de wonderbare naam van de Heer Jezus uit genade. Amen. Blijf maar zitten, dan gaan we lied zingen als een hert verlangt naar water. Nog twee opmerkingen. De eerste is dat er een video wordt opgenomen van deze dag. Ik ben nou zelf niet zo technisch. Dus als er nou onder jullie zijn die zeggen van nou, ik weet hoe je iets op YouTube kan zetten en ik doe dat heel makkelijk. Dan zouden we nog kunnen overleggen of jullie het bestand mee kunnen nemen om het thuis op video te zetten. Maar goed, er is in ieder geval een video. Alleen als het van mij afhangt, dan kan het wel een half jaar duren voordat hij op internet komt. Dus ik hoop dat daar nog in voorzien wordt. Achterin is een boekentafel, van harte aanbevolen. Er is één boek, dus het boek van Ted, De Weg naar het Kinderhart, is verkrijgbaar. En wat uiteindelijk ook ja, echt door velen ook al is gelezen. Maar zijn broer Paul, die is ook een schrijver. En in dezelfde lijnen, dat het bij het hart begint, zijn er drie andere boeken beschreven, of door hem geschreven. En de één, dat is voor tieners. In dezelfde lijn eigenlijk als De Weg naar Kinderhart, maar dan voor tieners. En dat is door de Banier uitgegeven, De Kansrijke Jaren. Een Bijbelse handreiking voor de opvoeding van tieners. Ik ben zelf, 80% heb ik nu gehad, maar het is echt een heel mooi boek. Wat vooral de genade en het kruis ook centraal stelt. Maar ook ja, hoe we dan ook met onze tieners kunnen communiceren. Het tweede boek, dat is Anders dan je droomde. Waar het echt om gaat in het huwelijk. Dat is een boek dus over het huwelijk. Twee gebroken mensen, twee zondige mensen die elkaar ontmoeten aan de voet van het kruis. En hoe de Heer daar ook doorheen werkt in karaktervorming. En het laatste boek, dat is een boek Gevaarlijke Roeping. En dat is Gods oog in oog met de unieke uitdagingen van de pastorale bediening. Dat is door broeder Jeff uitgegeven bij het CPC. En dat is een heel indrukwekkend boek waarin aan de kaak wordt gesteld dat er een verschil kan zijn bij een dienaar in het woord of bij een counselor of bij iemand die in de gemeente een rol vervult tussen de buitenkant en de binnenkant. Dat je op een gegeven moment gaat leven voor de mensen terwijl je hart er al lang niet meer bij is. Dus dat je uiteindelijk hypocriet dreigt te worden doordat ja, de gemeente bijvoorbeeld iets van je vraagt. Dus dat is echt iets wat voor degenen die een bediening hebben, is dat echt een must-read, zou ik bijna willen zeggen. Want het is heel, heel confronterend. En het laatste boek, dat is nog niet uitgegeven, maar daar zijn broeder Jeff en ik mee bezig. Dat is een boek van Paul David Tripp, Instruments in the Redeemer's Hand. En dat is dus instrumenten in de hand van de verlosser, van de zaligmaker. En dat is een boek over pastorale counseling. Hoe je dus mensen kan helpen rondom deze thematiek. Goed. Jullie bijgepraat hebbend, wens ik jullie een hele fijne, gezegende tijd met elkaar. Praat met elkaar, bemoedig elkaar. En om 12:30 open we elkaar weer te ontmoeten. 10 minuten later. Oké, dus we willen 12:45 in ieder geval starten. Ja.